voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De eerste schriftlezing is uit 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 9. We noemen de eerste schriftlezing 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 9. En vervolgens 1 Korinthe 15, vers 42 tot en met 58. De tweede schriftlezing is 1 Korinthe 15, vers 42 tot en met 58. En we zingen Psalm 20, vers 5. Psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 130, vers 4. En Psalm 103, vers 5. We noemen nogmaals de schriftlezing 1 Korinthe 1, vers 1 tot en met 9. En vervolgens 1 Korinthe 15, vers 42 tot en met 58. En we zingen Psalm 20, vers 5. Psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 130, vers 4. En Psalm 103, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan dit samen zijn voortzetten, en u ziet op het bord staan de 20e psalm, het 5e vers, maar in verband met het overlijden van de overledenen willen wij zingen van de 103e psalm. Ik hoop dat dat voor de organist geen probleem is. De 103e psalm, het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. De 103e psalm, daarvan het 8e vers. gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Vervolgens, uit dezelfde brief, eerste Korinthebrief, het 15e hoofdstuk, de versen 42 tot en met 58, 1 Korinthe 1, de versen 1 tot en met 9 en 1 Korinthe 15, de versen 42 tot en met 58. Maar vooraf luisteren met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil Gods, en Sosthenes, den broeder, aan de gemeente die te Korinthe is, den heiligen, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepen heiligen, met allen die den naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in alle plaats, bij de hun en onze Heere. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God allentijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Dat gij in alles zijt, dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle rede en alle kennis. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om ons straffelijk te zijn in den dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Vervolgen de schriftlezing in het 15e hoofdstuk bij vers 42. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid en het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke. Daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit den hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van den aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van den hemelsen dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Waar de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijkheid opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood. Waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u ook in dit laatste vers. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van de 130ste psalm, het eerste en het tweede vers, psalm 130, vers 1 en vers 2. Gemeente, de tekst voor de prediking lees ik u nogmaals voor uit 1 Korinthe 15, vers 58. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Schrijven boven de preek een broederlijke vermaning tot standvastigheid met een rijke belofte. Een broederlijke vermaning tot standvastigheid met een rijke belofte. En gemeente, dan horen we eerst van die broederlijke vermaning. En dat blijkt ook wel dat daar de apostel Paulus door Gods geest geïnspireerd moet schrijven, zo dan mijn geliefde broeders. Hij spreekt over broeders. En het waren geen broeders naar het vlees. Dat waren niet kinderen uit eenzelfde vader of moeder. Maar het waren broeders in de Here. Leden van hetzelfde huisgezin Gods. Paulus schrijft aan hen en hij weet aan wie hij schrijft. Mijn geliefde broeders, hij ziet voor ogen aan wie hij ook schrijft. Daar in Korinthe, in die grote havenstad, daar is een gemeente Gods. Daar zijn kinderen des Heer, de apostel Paulus, is er zelf geweest. Destijds gereisd vanuit Athene, is hij aangekomen in Korinthe en heeft daar in de synagoge het woord Gods gepreekt. We lezen in het boek Handelingen, Handelingen 18, dat hij daar gedrongen werd door de geest om te betuigen dat Jezus is de Christus. Te betuigen dat Jezus is de Christus. Die boodschap in de synagoge, waar hij verkeerde ook in het huis van Aquila en Priscilla, waar hij elke Sabbat preekte, die boodschap die maakte veel los. Daar was een, onder de Joden een grote vijandschap tegen die prediking van die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalen voor de naam van de Heer Jezus Christus. Ze wederstonden en lasterden Christus. Vijandschap. De prediking van het woord was het antwoord van velen van de Joden op de prediking van de apostel. De apostel heeft toen gesproken: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heidenen gaan. Naar die Joodse gemeenschap, daar waren velen wel uit het zaad van Abraham. Waar de naam van Christus klonk, brak de vijandschap los. Maar de apostel Paulus ging niet weg daar. Hij ging een huis verder. In de woning van een zekere Justus. Wiens huis woonde aan de synagoge. En wat gebeurde er? De overste der synagoge, Crispus, kwam tot geloof. Hoe is het mogelijk? Uit de synagoge waar de apostel Paulus verdreven was. De overste ervan kwam met zijn gans huis tot geloof. En liet zich zelfs dopen. Een geduchte tegenslag voor de Joden. En hij ontmoette daar vele tegenstand. Maar de apostel Paulus moest daar toch preken. En de Heer had tot hem gesproken door een gezicht in de nacht. Zij die bevreesd. Maar spreken zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om kwaad te doen. Want ik heb veel volks in deze stad. Later is de apostel Paulus verder gereisd naar Efeze. En verder gereisd naar Jeruzalem. Hij heeft daar wel gepreekt, zeker. Maar hij moest ook weer voortgaan. Maar nu is Paulus die gemeente nooit vergeten. En daarom heeft hij ook een brief geschreven, eerste Korinthebrief, Waar het gaat over verschillende zaken daar in het midden der gemeente. Die niet des Heeren zijn. En wat is daar dan? We horen van verdeeldheid in Korinthe. Partijschap. Onderlinge rechtszaken. Sprake van ontucht. Ontrouw in het huwelijk. Het avondmaal wordt ontheiligd. En de apostel schrijft als hij denkt aan Korinthe. Dat de dagelijkse zorg ook de apostel overvalt. En toch weet hij dat er onder het kaf ook het koren mag zijn. Dat er ware kinderen des Heeren zijn. En daarom schrijft hij ook: zo dan, mijn geliefde broeders. En nu zo de vraag: zou de apostel dat nou ook van u, van jou en van mij kunnen zeggen? Een broeder in de Heer. Ik weet het, de apostel is boven. Maar deze brief staat nog in Gods woord. Is ons opgetekend opdat ook in onze dagen dat heilig woord Gods nog gelezen en gepreekt zou worden. Wij hebben de apostel niet in levende lijf horen preken en gezien. Hij heeft ons niet gezien, maar toch mag daar zijn die gemeenschap der heiligen. En gemeente, nu moeten we zeggen, ook in de gemeente van Korinthe, onder degenen die daar samenkwamen, onder de prediking, dus niet alleen onder de Joden in de synagoge kwamen, nee, ook onder degenen die zeiden de naam des Heeren te belijden, ook onder degenen die in de gemeente samenkwamen, zelfs aan het avondmaal gingen, noemt u maar op, zijn er, de apostel weet het, die de naam broeder niet kunnen dragen. Zijn er die niet zalig zullen worden. Zijn er die verloren zullen gaan. Niet voor niets. In 1 Korinthe 10 schrijft de apostel Paulus ook die vermaning. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt. Dat onze vaders allen onder de wolk waren. Allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolken en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied. Ons tot voorbeeld dat we geen lust zouden hebben tot het kwaad. Gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Dus daar, de apostel houdt er rekening mee. Dat er onder de Korintiërs zijn die de naam van broeder dragen. Die het niet zijn. En aan de andere kant, gemeente, moeten we zeggen. Geldt dat de apostel Paulus, als hij deze brief heeft geschreven, niet alleen heeft gedacht aan de Korintiërs. We hebben gelezen, dat hebben we er ook bij gelezen, het eerste gedeelte van het hoofdstuk van 1 Korinthe 1, waar de apostel Paulus schrijft aan de gemeente Gods die te Korinthen is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beiden hun en onze Heren. Dus hij schrijft die brief niet alleen voor de gemeente van Korinthe, maar hij weet het onderwijs in dit gedeelte is bestemd voor de kerk van alle tijden en plaatsen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beiden hun en onze Heren. En gemeente, daarom die vraag: zijn wij ook gerekend onder die geliefde broeders? Dat is vanmorgen wel de vraag ten eerste. Ben ik zo'n broeder in den Heren van de apostel? En mag dat voor u gegelden, want u voelt wel aan, daarmee heeft de apostel niet alleen het oog op de mannen, maar evenzeer op de vrouwen. En hoe kunnen we dat nou weten? Ja, dat kunnen we weten. Als we lezen 1 Korinthe 1, hoe de apostel Paulus de ware kinderen Gods aanspreekt. Hij noemt ze de geheiligden in Christus Jezus de geroepen heiligen. Dus wie zijn dat? De ware kinderen Gods, dat zijn die door de Heer geroepen zijn. Uit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht, geroepen van de dood tot het leven. Geroepen door de Heer, die stem in hun binnenste. Niet alleen de uitwendige roeping, maar dat die roeping van buiten, door onwederstandelijke werking van Gods geest, het hart bereikte. Als een pijl het hart trof, het steenhart verbrak, de geroepen heiligen. En wat is zo'n heilige? Dat is iemand die zich voor het heilig aangezicht van de Heer als een onheilig heeft leren kennen, maar nu geheiligd mag zijn geworden door wederbarende genade, door het geloof dat God werkt in de Zoon zijner liefde, Christus de rechtvaardige, de ene volmaakte heilige. En waar blijkt dat uit? Dat ze door de Heer geroepen zijn en geheiligd zijn in Christus. De apostel zegt dat ze de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Dan is daar een biddend leven. Dan is daar een roepend leven. Een smekend leven. Als de Heer een mens gaat roepen, wordt er op aarde in het hart van de mens een roeper geboren. Een roepen tot de Heer om genade. Waar die genade wordt ontvangen, daar wordt het roepen niet minder. Maar blijft dat roepen. Dat de Heer die genade niet zal wegnemen. Dat de Heer zal bewaren bij die genade. Dan is daar dat roepen om meerdere genade. En we kunnen nog meer zeggen van degene die geliefde broeders zijn. Pas de apostel zegt dat ze rijk geworden zijn in hem in alle reden, alle kennis. Dat is een volk arm en ellendig in zichzelf. Maar dat nu heeft verstaan dat al de rijkdom ligt in de Heer Jezus Christus. En die de rijkdom als een bedelaar heeft mogen ontvangen in en uit en door hem. En waar blijkt dat nog meer uit? Dat het zij, dat ze verwachten de openbaring van de Heer Jezus Christus. Die geliefde broeders, dat zijn degenen die voor deze wereld bedorven zijn. Maar die zich haasten met een groot verlangen naar die dag. Die zal aanbreken. Dat de Heer ze thuis zal halen. Dat de Heer ze van hun aardse lichaam zal verlossen. En die uitzien met groot verlangen naar die dag van die heerlijke wederkomst. Gemeente, bent u zo'n broeder van de apostel met eerbied gesproken. Een levend lidmaat van die kerk die zalig wordt. Heeft die roepstem des Heer uw hart mogen bereiken. Geroepen door de Heer met zoveel kracht. Dat u in uw oude bestaan in de dood niet kon uithouden. Dat u zichzelf leerde kennen dat God God werd, de volmaakt heilige, en uzelf in al onheiligheid. Uzelf leerde kennen als stinkende van boven tot beneden met een verdorven hart. En u verleerde verstaan daar in de diepte van uw nood, dat alleen Christus, de heilige, volmaakt rechtvaardig is. Die borgen zaligmaker met een roepen. Want het roepen van de Heere, dat geeft als vrucht een roepen in mijn binnenste. Gena, o God, gena. Wat niet kan ophouden. Totdat de Heere genadig zijn. En de Heere zich aan uw hart wilde openbaren door zijn woord en geest. En de Heer de vrijspraak wilde schenken van straf van schuld en van zonde. En dat roepen daarna mocht blijven, moest blijven. nog vermeerderd moest worden om meerdere genaden, om uit die genade niet te vallen, mag het zijn in uw leven. Dat u zelf dit verstaan, zo arm, zo ellendig, zo niets, maar dat al de rijkdom in Christus was. Hebt u het in hem mogen zoeken en mogen vinden. Gods tijd te wijzen mag er als een vrucht daarvan zijn. En niet meer gericht zijn op deze wereld. Maar een voort wandelen. Achter die overste leidsman een volleinder aan. Gasten vreemdeling op deze aarde geworden. Zoekende de dingen die boven zijn en uitziende. Wanneer komt die dag, Heere? Dat bij u wezen mag. Om te zien uw aanschijn geprezen en ook uitziende. Maranatha, kom haastelijk, Heere. Ja, kom haastelijk. Daar zijn de kinderen Gods aan te kennen. En waar ik moet belijden vanmorgen, daar vreemde van te zijn. Oh, dan zijn we geen broeder van de apostel, maar ontdekken de Heer ons eraan. De Heer ontdek ons eraan als we het ook menen te zijn en het niet zijn. En de Heer ontdek ons eraan wat nodig is. En dan mag het die beden zijn, Heere, bekeert u mij, zo zal ik bekeerd zijn en trek mij, omdat ik u zal nalopen en ontdek mij. En wil ook mij roepen, want daar begint het. Dat roepen op de aarde, dat begint daar. Waar de Heere gaat roepen. Hij is altijd de eerste. En als de Heer iets van dat werk des Heeren waar het vanmorgen de tekst over gaat, vindt, dan is dat zijn werk. In het hart en binnenste van de zijnen. En waar u dat niet kent, o, oh, dan liggen we nog midden in de dood, dan zal het zijn een eeuwig omkomen. Maar dan mag het nog die beden zijn, Heere, trek mij. Heere, roep mij. En wil in, wil in mijn hart en leven door uw genade nog komen te werken. Zijn we dan die geliefde broeders? Mogen we daar nou iets van kennen waar nu hiervan gesproken wordt? Dat werk Gods in ons leven, mag dat gevonden worden. Dat geloofswerk door de Heer zelf gewerkt. Want gemeente, schrijft de apostel Paulus aan hen die dat nou mogen kennen. Dan schrijft de apostel Paulus, zo dan mijn geliefde broeders. Maar dan denk ik ook vanmorgen aan hen die misschien vrezen. En die zeggen, och, ik kan de Heer niet meer missen. Ik kan niet ontkennen dat de wereld mijn hart niet meer bekoort. En ik gevoel in mijn binnenste mijn schuld en mijn zonde. Daar is geen rust meer. Geen vrede. En toch kan ik niet zeggen dat die vrede mij geschonken is. Dat ik mag weten waar mijn schuld gebleven is. Gemeente, dan denk ik aan die woorden die we lezen. Ook in de Dordtse leerregels. Dat ze dan met gebruikmaking van die genademiddelen bij de Heer moeten aanhouden. En de tijd van overvloediger genade moeten verwachten. Met ootmoed. Maar ook met verlangen gewisselijk. Hij zal komen die nu vertoeft. Verbijden. Hij zal komen. Maar die nu mogen kennen iets. Van die genade. Van het geroepen zijn door de Heer. En het geheiligd zijn. In Christus. En iets mogen kennen. Van die rijkdom. Van die troost. Van die vrede. En die het in hun leven ervaren. Gast en vreemd op aarde te zijn geworden. Voor de zulken is het. Dat de apostel Paulus wijst. En we horen dat daar reden toe was in het midden van de gemeente. Er was zoveel. Wat niet kon bestaan voor de Heer. Zo dan mijn geliefde broeders. Zijt standvastig. Onbewegelijk. Altijd overvloedig zijnde. In het werk des Heeren. Gemeente, wat is nu dat werk des Heeren waar de apostel hierover spreekt in 1 Korinthe 15, vers 58. Misschien hebt u wel gedacht, en ik heb het ook nogal vaak ook wel zelf gedacht, dat het hier dan gaat om Het ambtelijk werk. Het standvastig en onbewegelijk zijn dat hiermee gesproken wordt tot de ambtsdragers, tot de oudingen en diaken, tot de predikanten, tot de kandidaten, door hen die geroepen zijn om in de dienst des Heren te staan. Een zware dienst, een dienst met bestrijding. Een dienst waarin ze ervaren dat er twee trekken, dat de Heren wil leiden, maar ook waar dat de duivel probeert af te breken. En dat het daarom er ook om gaat standvastig te zijn, in voor- en tegenspoed voor te gaan in het werk des Heren. En zeker dan zal het ook niet los van bezien te zijn. En toch gaat het hier daar niet alleen over. En niet in de eerste plaats over. Wat is nu dat werk Gods, dat werk des Heren waarover wordt gesproken? Wel gemeente, dat is nou de beoefening van het geloof door al de kinderen Gods. Dat wil zeggen dat het geloofsoog ten allen tijde op God en op de Zoon zijner liefde, de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest gericht moet zijn. Dat in allen tijden het oog op God gericht zal zijn. En de Heer in alles het oogmerk van onze bedoelingen zal zijn. En dat de Heer in alles benodigd zal zijn. Hoe weten we dat? Dat dat mee wordt bedoeld, het geloof en de beoefening van het geloof in de Heer Jezus Christus. Wel, u weet, als wij een schriftgedeelte moeilijk vinden om uit te leggen, dat daar die ene regel geldt, dat we altijd de schrift met de Heilige Schrift moeten vergelijken. Altijd het ene gedeelte uit Gods woord met het andere gedeelte vergelijken. En dan denk ik aan Johannes 6 vers 29. Dat is na de wonderbaarlijke spijziging waar velen de Heer Jezus gezocht hadden. Velen door hem gespijzigd waren. En na de wonderlijke spijziging waren ze hem nagevolgd. Waar hij heen ging, kwamen de gespijzigden, de scharen, achter de Heer Jezus aan. En dan spreekt de Heer Jezus tot hem, tot hen: werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. En dan begrijpt de scharen dat niet. En dan zeggen ze tegen de Heer Jezus: wat zullen we doen, opdat we de werken Gods mogen werken? En dan geeft de Heer Jezus hen het antwoord: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Wat is nou dat werk Gods? De Heer Jezus zegt het zelf: dat u gelooft in hem die door God zijn Vader gezonden is. En de apostel Paulus houdt het daar die gemeente in Korinthe voor. De broeders, waar de zonden zijn, het avondmaal, waar er twisten zijn, waar er rechtszaken zijn, waar er allerlei dingen zijn, waar daar in de huwelijken dingen plaatsvinden. Hij wijst er die ene weg. Gelooft in hem die door God gezonden is. Dat is het ene werk wat u moet doen. Het ene werk wat goed is. En dat alleen door Gods werk in het hart van de mens verricht kan worden. Het is het werk des Heren. Het is een werk dat uit God is. Door God in het hart van de mens gelegd moet worden. Opdat het beoefend kan worden. We denken aan Augustinus in zijn confessionis, in zijn geloofsbelijdenis. Daar komt steeds dat gebed terug: schenk wat u beveelt en beveel wat u wilt. Hoe kan dit werk verricht worden als God het niet eerst zelf geeft? Agathus misschien wel met een kind. Dat iets geeft een klein kind aan vader en moeder. Maar dat doet het met het geld. Wat van vader en moeder eerst ontvangen, zodat het kind iets kan geven voor de verjaardag. Van vader en moeder. Dat is natuurlijk een verkeerd voorbeeld, het is een aards voorbeeld. Maar u begrijpt het wel. Hoe zal een mens kunnen geloven, ook bij de voordeur? Hoe zal een mens kunnen geloven? Hoe kan het geloof een beoefening blijven? Als de Heer die de werkmeester van dat geloof is, het niet bij de voordeur onderhoudt wat hij begonnen is, wat hij schenkt. Maar het is wel de roeping. Het is wel de enige roeping. Het is wel het ene wat nodig is. Eén ding is nodig. Dat werk Gods, dat geestelijke werk. En de Heer Jezus heeft daar die spijzen voor gespijzigd. Om hen dat als het ware te leren. De spijzen die vergaat geeft opnieuw honger. Maar ze moeten werken om die spijzen die niet vergaat. En die spijzen, dat is Hij zelf, dat brood des levens, dat water des levens, dat genoten moet worden, dat ontvangen moet worden, dat gesmaakt en geproefd moet worden, opdat daar het geloof in de Heer gevonden mag worden, dat hartelijke vertrouwen, het zien op de Heer, dat bedoelen van de Heer. Daartoe schenkt de Heer dat nu ook. En u zegt, de apostel Paulus die schrijft aan de gemeente van Korinthe, door Gods geest geïnspireerd, dat werk, o broeders, zijt daar standvastig in. Zijt daar onbewegelijk in. En zijt daar overvloedig in. Nu gaat het niet alleen, gemeente, om het geloof in Christus. En door het geloof in Christus ook het geloof in zijn Vader in de hemel, door de Heilige Geest geïnspireerd. Dit gedeelte, dit vers staat in dat gedeelte in 1 Korinthe 15. Waar de Heer Jezus wordt gesproken over de Heer Jezus' opstanding uit de dood door de apostel Paulus. En over de betekenis daarvan. De waarheid van zijn heerlijke opstanding uit de doden, wat dat zal betekenen. Wat dat zal betekenen voor de zijnen. Als hij zal wederkomen. Dat al die gestorvenen uit de doden zullen opstaan. Met hun zielen verenigd zullen worden. En hun ziel onsterfelijk. In het stervensuur al mag zijn, maar ook dan het lichaam in heerlijkheid opgewekt. En dat degene die dan nog op de aarde zullen zijn als de Heer Jezus zal wederkomen, in een punt destijds veranderd zullen zijn, gaat hier niet alleen om het geloof in Christus, maar het gaat ook naar een uitzien, naar die heerlijke toekomst die de Heer heeft weggelegd. Voor allen die hem vrezen. De zielen die sterven zullen bij de Heer zijn. Maar eens zullen graven opengaan. En degene die op de aarde zijn als de Heer zal terugkomen. Zullen in een punt destijds veranderd worden. Een sterfelijk lichaam. Zal onverderfelijk worden. En van zonde en schuld verlost. Gemeente, is dat onder ons. Zijn daar broeders in de gemeente van Vriezenveen, mannen en vrouwen, ze allemaal onder die naam broeders maar genoemd, die daar iets van kennen. Die in alles het oog op God gericht hebben, maar die niet meer leven voor deze aarde. En die ook niet meer leven voor een kerk op aarde. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want we kunnen ook in ons kerkelijk leven zo aardsgericht zijn. Menen dat we de Heer erin dienen. Maar dat alleen maar is om hier op aarde iets te hebben. Maar die bedorven zijn voor deze wereld. En die leven voor de Heer. En die bestemd zijn voor de hemel. En die bestemd zijn voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wordt dat gevonden. Dat is die gemeenschap der heiligen. En wat zijn we dan uit de aarde aards vaak. Ook na ontvangen genade, ook avondmaalsdragers. Ook ambtsdragers, ook kinderen Gods. En het moet nu alles worden afgesneden. In de bekering, voor het eerst of bij vernieuwing. Calvijn zegt hierover als de hoop de wederopstanding is weggenomen. Wankelt het gans gebouw. De godszaligheid. Daar is een volk dat leeft bij die hoop. En dat uitziet. Mogen er iets van kennen. Mijn geliefde broeders, zijt in dat geloof standvastig, onbewegelijk, steeds overvloed. Dat is een werk, als dat verricht mag worden. Slechts te geloven in God, dat hij zijn zoon gezonden heeft. En dat hij zijn zoon heeft willen openbaren aan mijn hart. En slechts uit te zien. Naar die heerlijke toekomst. Dat alles in ons leven daar in het licht van mag staan. Gevoelt u hoe ver het erbij vandaan is. In uw hart en leven. Ook in mijn hart en leven. Zo menigmaal. Maar daarom ook dit woord. En wat was dat ook daar. In die tijd. In het Nieuwe Testament. Dat werkelijk de kinderen Gods gasten en vreemden op de aarde waren. Gemeente, wat valt het op? Ook in Reformatorisch Nederland, ook in Friesenveen, hoe de mensen aan deze wereld verbonden zijn. Met haar en huid. Met al de vezels van hun bestaan. Voor het hier en nu leven. En strijden. En de Heer zegt ervan, vervloekt. Vervloekt. Zoek de dingen die boven zijn. Niet de dingen die beneden zijn, die vergankelijk zijn. En die kerk, dat volk mag zalig worden. Zal mogen ingaan. Het werk Gods, dat gij gelooft in hem. Die gij gezonden heeft, de gemeente. Dan geldt zo dat dit het werk alleen van de Here kan zijn. Het is natuurlijk niet voor niets dat er staat in 1 Korinthe 1 dat apostel Paulus schrijft dat God dat zal bevestigen. Als we 1 Korinthe 15 lezen zouden we kunnen zeggen vers 58, dat wordt van de mens gevraagd, dat werk Gods. Maar als we het brede verband lezen in 1 Korinthe 1 zien we dat dat werk Gods alleen verricht kan worden als de Heere het werk van zijn handen bevestigt. In uw hart en leven. Paulus schrijft dan ook in vers 9 van 1 Korinthe 1. God is getrouw. Als de Heer niet getrouw zou zijn. Door welke hij geroepen zij tot de gemeenschap van zijn Zoon. Jezus Christus onze Heer. Dat geloof dat is alleen Gods heerlijke gave. Dat is zijn werk. En gemeente, dat mag nou de vraag bij ons opspringen. Kennen we dat nou? En hoe kan dat werk nou verricht worden? Ach, dat kan alleen maar in de binnenkamer geleerd worden. Kan alleen maar waar het wordt verstaan. De onstandvastigheid. En de bewegelijkheid. En het totale gebrek van eigen hart en leven. En wie dat mag verstaan. Komt in de binnenkamer terecht. Als een arm en ellendige. Om te smeken, Heere. Wil dat werk. Schenken en werken. In mijn hart. Die genade. Dat geloof. Waar uw woord over spreekt. Dat het beoefend mag worden. Wilt u het schenken. En dan zegt de Heer. Al wie. De naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan zegt de Heer, Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. En ook als waar het dan zo biddeloos is. O, dat dat schuld mag worden. Heer, beleden mag worden. En gesmeekt mag worden om genade. Dat daar een binnenkamer gevonden mag worden. Kent u zo'n binnenkamer? Of is die leeg? Hebt u hem nooit gekend? En moeten nou ontvangen genade zeggen dat die leeg blijft? Of dat we er misschien wel verkeren met onze gebeden. Dat de Heer zegt, maar uw gebed dat is een gruwel. Omdat we in onze gebeden op onszelf gericht zijn. Indien gij maar blijft in het geloof, schrijft apostel Paulus. Gefundeerd en vast en niet bewogen wordt. Van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt. Waarom staat hier in onze tekst. Zijt standvastig wel omdat niet alleen de onbekeerden. Maar nu juist Gods kinderen. Zo onstandvastig zijn. Zo bewegelijk. Denk maar aan de discipelen. Wat stonden ze vast. Petrus. We zullen u niet verlaten, Heere. We zullen met u gaan tot in de dood. Wat bleef er van over? Ik ken hem niet. Dat is de standvastigheid. En de onbewegelijkheid van de kerk. En niet alleen in het geloof, maar ook in het vallen in de zonde. Wat is de standvastigheid en de onbewegelijkheid? Denk aan Petrus, weer diezelfde Petrus. Op de golven verkerend, ziet hij op de Heer en kan door de zee niet zakken. Maar het volgende moment, oh dan zingt hij, Heere help mij. Want ik verga. Wat is het dan een schuld? Dat we zo onstandvastig zijn. Wat is dan die dagelijkse bekering nodig? En die ontdekking. Er is maar één. Die standvastig is gebleven. Onbewegelijk. De zoon van Gods liefde. En maar één die onveranderlijk is. Bij wie er geen verandering of schaduw van omkering. Waarvan het geldt dat de Heere dezelfde is. Gij blijft dezelfde, o Heere. En dat geldt ook voor het woordje overvloedig. Wat is daar een leegte? En dat is niet alleen bij de wereld zo. Nee, dat is ook bij de kerk zo, zo leeg. Zo druk en zo vol met van alles. Maar zo leeg als het gaat om de zaken des Heeren. Alleen bij de Heer een overvloed. Bij de Heer Jezus een overvloed. Daarom zo nodig om uit hem bediend te worden. Uit zijn volheid te ontvangen. Als een arme en ellendige bedelaar. Heere, help mij. Gena. In 2 Korinthe 9 schrijft de apostel. En God is machtig. Alle genade te doen overvloedig zijn in u. Opdat gij in alles, te alle tijd, alle genoegzaam hebbende tot alle goed werk, overvloedig moogt zijn. Alleen hij is machtig overvloed te geven. Geef mij Jezus. Ik denk ook aan Psalm 112, hij strooit uit. Hij geeft de nooddruftige zijn gerechtigheid. En zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid, zijn horen zal verhoogd worden, zo nodig om bij de Heere te blijven, zo nodig tot de Heere terug te keren, zo nodig dat de Heere bij zijn volk zal blijven. En zijn weggedwaalde schapen komt op te zoeken. Ach, herkent u het, ook daarin. Maar dan ligt daar ook voor zulk een volk een rijke belofte. Want waar we dan lezen, zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Staat erbij als die weet dat uw arbeid niet ijdel is. Dat wil zeggen niet te vergeefs is in de Heer. Die arbeid. Arbeid noemt hij dat. Een geloofswerk. Niet ons werk. Niet desgene die werkt, nog desgene die loopt. Maar des ontfermenden Gods. Niet ons werk, Gods werk buiten ons. In ons. Niet eigen werk en toch uw arbeid. Geen eigen werk. Maar dat werk Gods en dan toch een geloofswerk. Waarvan we lezen in Openbaring: zalig zijn de doden die in de Here sterven. En hun werken volgen hen na. En wat is dan dat enige werk dat ze geloofd hebben? In de Zoon van Gods liefde. En dat ze hebben uitgezien naar de dag van zijn heerlijke toekomst. En dat noemt de apostel een arbeid. Een arbeid, dat weten we, dat staat voor strijd. Dat staat voor tranen. Dat staat voor tegenheden. Dat staat voor zuchten. En dat is het ook. Vaak de moeite. De vijandschap van de Satan. Haat voor de wereld. De zwakheid, de bewegelijkheid en de onstandvastigheid van het eigen hart. En nu zou het onmogelijk zijn als ze niet zou staan in de Heere. Zijn werk. Heere, het werk uw handen. Behoud dat. Zijn werk, als het zijn werk niet zou zijn. Zou niemand zalig worden. Als hij het werk van zijn hand niet zou bevestigen. Zou het niet afkomen. En als het zijn werk niet zou zijn. Het zou er nooit kunnen zijn. Maar daarom mag er hoop zijn. Dat hij dat werkt in uw hart en leven wil werken. Dat hij daarom gebeden wil zijn. Heer, wil ook in mijn hart werken. En uw gebed mag zijn waarin werk begonnen is, dat hij dat zal voleindigen. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden in de Heer. En dan geldt het niet ijdel. Niet te vergeefs. Niet zonder gezegende gevolgen. Niet zonder loon. Wat is dat loon voor de kerk hier op aarde? Al vrede, vertroosting, een goed en rein en vrij geweten, vreugde, blijdschap, de goedkeuring van de Heer, die vertroostingen van de Heer, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht en des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil, dat nooit vergaat, zijn dierbare leer verspreidt, een straal van billijkheid, daar zal onwaarheid haat. Ze is het mensdom meerder waard, dat fijnste goud op aard niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in heilzaam zoet, tot streving van het gemoed, de honing ver te boven. Dan geldt het ook, dus krijg ik van mijn plicht. O God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt. Vind daar een grote loon. Dat mag alles worden ervaren op aarde. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Grotere en blijdere zaak kan er niet zijn. Maar het grootste loon wacht. In de eeuwige heerlijkheid. Als de Heer het zal zeggen. Komt in. Gij gezegende. Mijns vaders. Als daar ontvangen mag worden. De kroon der gerechtigheid. Die de Heer zal geven. Die de apostel mocht ontvangen. En waarvan hij weet dat. Die zullen mogen ontvangen allen. Die de verschijning van de Heer hebben liefgekregen. Zal dat loon uw deel mogen zijn? Zal dat loon door u mogen worden ontvangen. Gemeente, staan we daarbij stil? Zijn we werkelijk gerekend onder die geliefde broeders? Mag daar werkelijk zijn een standvastigheid, onbewegelijkheid en een overvloedig zijn in het werk des Heren. En dan te weten dat uw arbeid, dat geloofswerk, dat geloof in Christus, door God in uw hart gewerkt, niet ijdel, is in de Heren. Dat geeft de kerk moed. Dat doet uitzien. Het groot verlangen. O, zoek dan de Heren nog, terwijl hij te vinden is. En roept hem aan, terwijl hij nabij is. Amen. Willen wij zingen, gemeente? Van Psalm 130, het vierde vers. Slotte gemeente willen wij zingen van Psalm 103, het vijfde vers, Psalm 103 vers 5. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.